Recording in progress, heet het gehoord, hè? Oké, wel, we gaan verder waar we vorige week zijn geëindigd. Ik heb mijn Bijbel bij. Genesis 15 ging we onderzoeken, hè? Waar is mijn Bijbel? Emmanuel, als je een goede wilt, dat is deze.
Al besteld.
Heb je hem al besteld? Prijs de Heer. Ik geef hem straks een keer af, dan kunnen we er eens doorheen bladeren en kan je ze een keer zien. Maar als je echt een goede studiebijbel wilt en je wilt meer weten, kijk, voor elke brief staat er zo hier voor, dat is allemaal achtergrondinformatie, inleiding op de brief aan de Galaten. En dan ik weet, andere studiebijbels hebben dat ook, hè. Maar dat is een studiebijbel in perspectief met de nieuwe Bijbelvertaling. Dingen heeft hij ook, Marianne heeft hij ook. Ik vind hem heel goed. Het duurt een eeuwigheid eer hij alles hebt gelezen, hoor, al die commentaar. Maar het maakt wel dat je dieper in de context van de passage gaat. En dat je niet zomaar verzen. Er komt iemand hier binnen. Een keer zien. Goedendag. Ik zie daar een zus en nog een zus. Welkom, we hebben juist, we waren juist begonnen.
Oké,
hey. Ja, daar is je Bijbel, zeg.
Oh,
juist op tijd. Juist op tijd, dag Lea. Goed om je te zien. Ik zou zeggen, zet u maar ergens waar je wil. We waren juist begonnen. Ik zei juist, elke passage van de Bijbel moet je zien dat je die, dat je die correct verstaat, dat je die correct interpreteert, noemen we dat. Hè? Want je kan eerst welke passage uit de Bijbel uit zijn context gaan halen en denken en zeggen wat het eigenlijk niet wil zeggen. En vorige week had ik een gesprek zondag met een dame en die vroeg mij of misschien is ze online. Een keer zien. Nee, het is niet online. Nee, maar maakt niet uit. Maar het ging over, mogen wij vloeken uitspreken? Hè? Mogen wij mensen vervloeken? Want in sommige gemeentes gebeurt dat. Hè? Het gebeurt door spiritual warfare, noemen ze dat, spirituele oorlogsvoering. En dan gaan ze mensen en entiteiten en organisaties gaan ze die benoemen en dan gaan ze daar tegen spreken en we vervloeken die persoon en we vervloeken het kwaad en we vervloeken die organisatie en we vervloeken Bill Gates en we vervloeken weet ik veel wie dat allemaal in hun opkomt, hè? En ze gebruiken misschien niet echt die termen vervloeken, maar ook wel andere zaken zo om die persoon dus eigenlijk zo wat kwaad te willen aandoen. En meestal gebruiken ze dan juist naar Galaten 1, vers 8. Galaten 1, vers 8. En gebruiken ze dan als vers om mensen te vervloeken. Hè? Oh ja, als jij een Bijbel wilt, kan ik u erin geven. Of ga je op je telefoon kijken?
Ja, op mijn telefoon.
Oké. Ik gebruik al te graag papier. Ik kan niet goed lezen op mijn smartphone, dat is, word ik sowieso afgeleid, want dan komt er direct weer een paar WhatsApp berichtjes en dan is er ineens een e-mail van het werk, school, dit en dat nog, en dan kijk ik toch eens kijken en zien wat, oh lap, ik moet dat nog doen, en dan is het gedaan met lezen. Snap je? Schrift is altijd goed. Galaten 1 vers 8, wil jij een keer lezen, Emmanuel?
But we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
Ja. Let him be
accursed.
Laat hem vervloekt zijn. Als iemand anders een ander evangelie verkondigt dat in strijd is met wat ik u heb verkondigd. Laat, in Nederland staat, vervloekt is hij. In de oudere vertaling, die zij vervloekt. Oké, en dus, doorheen de eeuwen heen hebben de katholieken deze vers gebruikt. De protestanten hebben die vers gebruikt. Vervloekt in het Grieks hier is anathema. Ja, dat is het Griekse woord, anathema. En de katholieke kerk heeft vroeger anathema's uitgesproken, vervloeking. Naar organisaties en groeperingen die volgens hun ja, vervloekt waren. Hè. En dus ze spraken anathema over, meestal waren dat de Lutheranen, hè, die, aanhangers van het Lutheranisme. En dan de protestanten deden juist hetzelfde. Zij spraken anathema's uit tegen de katholieken. Allemaal op basis van deze vers. Maar is die vers wel correct om die zo te gebruiken? Sorry, is het wel correct van ons om die vers zo te gebruiken? Mag ik iemand vervloeken? Is dat wat Paulus hier wil zeggen, eigenlijk? En zie, als je nu in de context gaat zien, dan ga je zien dat het eigenlijk niet zo is. Wat Paulus ten eerste al zegt, hij zegt niet, ik vervloek hem. Ja? Hij zegt niet, ik vervloek die persoon. Hij zegt, die is vervloekt. Het is alsof het automatisch is. Ja? Als je een ander evangelie predikt, ja, dan wat Paulus heeft gepredikt, dan is die persoon automatisch, niet door Paulus, Paulus zegt niet, ik vervloek jou, maar Paulus zegt, die persoon is vervloekt. Maar wat wil dat nu juist zeggen? Als ik zeg vervloekt, dan wat denken jullie dan?
Ook zo'n beetje hekserij, vind ik.
Ja, en wat denk je?
Dat er mensen zijn die bijvoorbeeld de tong is een krachtig middel. Mm-hmm. Hè? Dus als zij kwaad spreken over u of tegen ja. u, dan
spreek je een vloek uit. Zeggen, ja.
Dan gebeurt er, dan wordt er iets veranderd in dan ja. zijn leven.
Ja, ik snap dat.
Waarschijnlijk een kwade bedoeling dan, hè, door ja. veel ziekte
dat we kunnen. Ja, dat er allemaal slechte dingen op je leven komen. Ja, juist, ja. Verstaan jullie dat ook onder een vervloeking? Dat komt inderdaad dus uit de hekserij, is dat wel populair, hè. En sommigen doen dat dan zo met een poppetje en zo met speldenprikken, voodoo-achtige. En ze spreken dan vloeken, met andere woorden. Er gaan geen zegeningen komen in je leven, alleen maar slechte dingen. Hè? Dat is wat de meeste mensen begrijpen onder vloek. Maar Paulus heeft in hetzelfde in gedachten. Dat is de vraag. Want wat wij verstaan onder vloek, ja, is misschien niet hetzelfde als 2000 jaar geleden. En je moet weten, Lea en Rebecca, wanneer dat de brief aan de Galaten werd geschreven door Paulus, dat was ongeveer in het jaar 50 na Christus. Ja, dat is 1950 jaar geleden, bijna 2000 jaar geleden. En als je wat dieper in de context gaat kijken, en we gaan een beetje doorlezen, en we gaan dus naar Galaten 3, en dan wordt de betekenis duidelijk. Galaten hoofdstuk 3, vers 10, tot en met... Ja, vers 10. Emmanuel?
For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to
okay. do them. Oké, okay, hier gebruikt hij nog eens dat woord. Iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is één ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Oké, hier komt nog eens dat woord voor. Je gaat dat misschien nog niet begrijpen, maar dit geeft al meer informatie over wat Paulus wil zeggen in hoofdstuk 1, vers 8. Hè. Als ze het evangelie niet prediken, zoals ik het heb gepredikt, zijn ze vervloekt. Je moet weten, in de kerk van Galatië, ja, waren er bepaalde groeperingen in de kerk. Ja. Je had bijvoorbeeld deze groepering, en die noemden ze de Judaïsten. De Judaïsten waren mensen die de christenen terug naar de wet van Mozes wouden brengen. De wet van Mozes, dat is het Oud Testament. Dat zijn al die wetten hiervan voor. In Deuteronomium, Genesis, Exodus, en al 615 wetten zijn dat. En de Joden, de Judaïsten, die zeiden om tot Jezus te komen, is niet alleen geloof genoeg, maar je moet u ook nog laten besnijden. Weten jullie wat dat is, besnijdenis?
Het is de genitale bewerking.
Ja, we gaan het niet te grafisch houden, maar een Joods gebruik, je kunt dat vinden in de Bijbel, een jongetje van 8 dagen oud moest besneden worden. Besnijdenis is iets dat ze doen in de mannelijke genitalia. Ja? En dat laat een mark, een teken achter. Het was een soort van verbintenis. Een verbond. En dan kon men zien, ik hoor de Heer toe. Ja? Dat werd gedaan met een mes. Dat doen ze nu, de Joden doen dat nu nog altijd. Als een Joden een kind acht dagen oud is, laten ze dat besnijden. En, jongetjes, hè. En dan wordt de... Wat lief? Nee, alleen de jongetjes. Dat staat duidelijk in de wet ook, ja. En dan wordt de voorhuid weggesneden. Maar zwart, we gaan niet de graafzaal. Maar dus in de wet van... Wanneer Paulus zegt... Iedereen die op de wet vertrouwt, is vervloekt. Dus die mannen, de judaïsten, die zeggen... Geloof in Jezus niet genoeg. Je moet je ook nog laten besnijden. Je moet je ook nog aan de wet houden. Je moet je ook nog aan de Sabbat houden. Al die oude dingen die in het Oude Testament stonden. Maar de christenen die tot Jezus zijn gekomen... was er een spanningsveld tussen de twee. De ene zei, je moet je nog aan de wet houden. De andere zegt, nee, geloof in Christus is genoeg. Ja? En dat is wat Paulus ook zegt. En al diegenen die nog vertrouwen op de werken van de wet, zijn vervloekt. Dus daarmee dat Paulus zegt in Galaten 1 vers 8, ieder die een andere evangelie predikt, is vervloekt. Met andere woorden, iedereen die nog op de wet vertrouwt, is vervloekt. Ja, het heeft niet te maken met zo'n hekserijvloek zoals wij denken, maar het heeft dus te maken tussen die spanningen in de kerk. En als je dan nog één level dieper wilt gaan, en dan zal ik naar het andere onderwerp gaan, het waren de judaïsten die zeiden, als je niet bij ons bent, ben je vervloekt. Zij gebruikten daar een Hebreeuws woord voor sherem, en dat betekent vervloekt. Dus de judaïsten zeiden, als jullie niet naar ons komen... Jullie, christenen, zijn jullie sherem, vervloekt, anathema, Grieks. En Paulus draait het om, zegt nee. Zij die mijn boodschap, de boodschap van genade, niet aannemen, die zijn vervloekt. Snap je? Oké, dus al die een uitleg, gewoon maar om te zeggen, wij als christenen kunnen niet zomaar gaan beginnen bidden, vervloekt. Hij is vervloekt in de naam van Jezus. Hè? En we spreken slechte dingen over mijn vijand. En we spreken deze dingen over vijand. De Bijbel geeft ons daar geen versen voor dat we dat mogen doen. Het zegt juist het omgekeerde. Wat zegt de Bijbel? Vervloek niet, maar? Zegen. Do not curse, but bless. En zie je dus, je kan dus niet zomaar een vers ergens eruit pakken en zeggen, oh ja, ik kan mensen beginnen te vervloeken die niet hetzelfde denken als ik, die mijn vijand zijn. Nee, dat is niet wat Paulus hier wou zeggen. Trouwens, hij zegt in een andere passage, Jezus zei vervloek niet, maar zegen. Ja? Keer de andere wang. Dat is nog zoiets dat Jezus heeft gezegd. Als ik dat zeg, keer de andere wang, weet je wat dat wil zeggen? Ja? Amen. Ja, moeten we dat letterlijk nemen? Stel dat jij op de speelplaats, stel dat jij, om de een of andere reden, Rebecca, hopelijk gebeurt dat niet, want ik snap niet waarom dat iemand met je ruzie zou willen maken, maar iemand heeft dan toch ruzie en die geeft u zo'n pats op uw wang. Ga je dan zeggen van, oh, dat was mijn rechter, maar dat is oké, ik heb ook nog een linker. Ja, slacht ook maar hier. Pas op, dat zou wel een indruk nalaten, hè? Denk je niet, Manuel?
Oh ja. Zo is gek.
En ja, dan gaan ze denken van, wauw, die is helemaal gek geworden. Maar ik denk dat ze niet meer gaan slagen. Ik denk dat ze twee keer gaan nadenken. Maar moeten we het letterlijk nemen? Nee, maar het wil gewoon zeggen dat je niet direct op dezelfde manier mag reageren. Iemand slaagt op mijn gezicht, pak je even een dubbele terug. Ja? Dat is niet de manier waarop wij nu als christenen gaan reageren. En dat komt vanuit onze identiteit in Christus. Hè? Wie we zijn. We zijn andere mensen geworden dankzij het offer van Jezus. En dat hebben we vorige bije weken allemaal gezien. En dan niet meer overlopen gemochten. Ik kan wel deze slide nog eventjes zeggen. Ja? Dus onze identiteit in Christus zal en moet alle andere identiteiten overtroeven en beïnvloeden. Je identiteit, wie je bent in Christus, je nieuwe waarden, je nieuwe normen, moeten groter zijn dan je persoonlijke identiteit. Groter dan je culturele identiteit. Hè? Maakt niet uit van welke cultuur dat je bent opgegroeid. Identiteit in Christus is belangrijk. Groter dan je nationaal identiteitsbewijs. Jullie zijn misschien allemaal trotse Nederlanders. Misschien ben ik er wel vandaag met mijn oranje t-shirt aan. Amen. En je mag met oranje vlaggen gaan beginnen zwaaien op oranje dag. En met de Belgische vlag enzovoort. Maar wanneer dat je nationale identiteit zo groot wordt dat je daardoor andere mensen gaat discrimineren, dan ben je niet meer christelijk bezig. Amen. Want dat moet groter zijn. Amen. Maar dat hebben we voorbije weken over gehad. Ik herhaal het nog maar even. Want ik had het niet opgenomen voor voorbije weken. Hebben we ook gezien. Oké, dan hebben we gevraagd, hebben we gezien, hoe moeten we onze identiteit veranderen? Hè? Door opnieuw geboren te worden. Hè? Elke stap moet worden gedaan in geloof in het volbrachte werk van Christus. En dat begint bij faith, vertrouwen. Repentance, berouw. En dan de twee dopen. Hè? Dopen in water en dopen in de Heilige Geest. Amen. En ik zou zeggen, als je dat nog niet hebt gedaan, waarop wachten we? Je hebt een hemel, waarop... Wat houdt ons tegen? Hè? Je hebt een hemel te winnen. Je hebt een nieuwe identiteit, een nieuwe schepping kan je worden in Christus. Maar elke stap moet worden gedaan in geloof. Geloof in dat God het voor u heeft mogelijk gemaakt. Daar hebben we vorige week over gehad. Hè? Dan ga ik even skippen. Dus het is essentieel dat je begrijpt dat Christus het allemaal heeft gedaan doorheen Gods wil voor u. Ja? Ik heb niks gedaan. Ja, ik heb het aangenomen. Ja? Ik heb geloof erin gehad, ik heb berouw getoond en ik heb me laten dopen. Maar dat was allemaal als reactie op het werk van Jezus. Ja? Ik kan niks uit mezelf zeggen van, oh fantastisch wat ik heb gedaan. Nee. Het is allemaal het werk van Jezus. Ja? En pas op, ik begreep dat allemaal in het begin. Hè? En toen ik pas met de Heilige Geest werd vervuld en ik sprak in tongen en daarna werd ik gedoopt, ik wist nog niks, bijna nog niks. Ik wist alleen, Jezus houdt van me. God houdt van me en ik wil hem volgen. En ik wil niet, ik zat in Amerika toen, en ik zei, ik ga niet terug naar België, de manier waarop ik ben gekomen. Ik ga hier niet te lang meer mee wachten. This is it. Hè? Je moet nog niet alles begrijpen hoor. Je moet geen examen afleggen als je gedoopt wilt worden. Hè? Je moet geen 10 vragen beantwoorden. Je moet geen papier ondertekenen. Wat je ondertekent is iets in je hart. Amen. Dat zegt van, dank u Jezus dat jij dit voor mij hebt gedaan. Hè? Ik begrijp er misschien nog niet alles van. Maar geleidelijk aan zal het wel naar mij worden geopenbaard. Ik geloof dat jij dat gaat doen. Amen. En dat is het leuke aan die christelijke reis. Er is altijd iets nieuws. Emmanuel, je denkt van, oh, ik denk dat ik nu alles weet. Ik heb heel de Bijbel gelezen. Het is genoeg voor mij, ik weet het allemaal. Nee, je bent nog niet begonnen. Amen. Trouwens, heb je al eens heel de Bijbel gelezen? Dat is een dik boek, hoor. Ja? Nee, hè? Je mag al blij zijn dat je de evangeliën hebt gelezen. Dat zijn er 4, hè. We hebben Johannes, Marcus, Matthäus. Ik ben verkeerd begonnen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Het is al goed dat je daarmee begint. En voor de rest is heel veel, hoor. Maar dat is allemaal soms zo moeilijk, natuurlijk, om te begrijpen. Maar God zal u helpen. En zal uw geloof opbouwen. Amen. Waar waren we? Oké. Ja, we waren over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond bezig. Ja? Het oude en het nieuwe verbond. Dus, een ander woord voor verbond.
Een overeenkomst.
Overeenkomst, heel goed. Wat nog?
Covenant.
Ja, dat is het Engels. Covenant. Een covenant. Dat is ook een Nederlands woord, denk ik. Ja. Wat is nog een ander woord?
Het is eigenlijk een Vlaams-Engels woord. Dat
ja, covenant is inderdaad een Engels woord. Maar er zijn nog andere woorden. Hoe noemt het nieuwe verbond? Dat deelde. Ja, contract, dat is ook een goed nieuw woord. Een contract, dat is ook een ander woord voor verbond.
Testament.
Testament, voilà. Dat is eigenlijk ook. We hebben zo het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Hè. Een Nieuwe Testament of het Nieuwe Verbond is hetgeen waaronder wij leven. En eigenlijk is het verbond een contract, zoals voetbalspelers en sporters naar hun nieuw club, hè, die moeten een contract tekenen. Dat is een overeenkomst tussen twee partijen. Tussen de club en de speler. Ja? Als de club zegt, wij bieden, als je gaat werken, moet je ook een contract tekenen. Dat is juist, inderdaad. Ik beloof dan ik ga zo, zo en zoveel werken. En de werknemer zegt, ah, dan geef ik u zoveel geld. Ja? En als je dat niet doet, dan gebeurt dit en dat. Ja? Dus een verbond heeft zowel positieve zaken als negatieve zaken. Ja? Dus als je het dus verbreekt, het verbond, gaan die zaken gebeuren. Het oude verbond was tussen God en... het oude verbond was tussen God en de natie van Israël. Ja? In het Oude Testament. Met Mozes als de bemiddelaar, hè, de tussenpersoon. Het nieuwe verbond, daar waren we vorige week over bezig, is ook tussen God en de mens. Maar Jezus is de mens die het contract afsluit voor ons. Ja? Het is niet automatisch voor elke mens op aarde, alleen maar voor zij die in Christus zijn. Dus ik zal het nog eens zeggen. Het verbond, het contract, is tussen God en de mensheid, maar Jezus is degene die eigenlijk gaat tekenen. Prijs de Heer. Amen. Prijs de Heer en Jezus is degene die is gaan tekenen. En dat ik niet zei, want moest ik iets gaan tegen zeggen van, ja, God zal, gaan wij een verbond, ja, dat is goed. Van het moment dat ik een slechte dag heb, en ik hou me niet aan zijn geboden, Rebecca, dan ligt mijn contract al in duigen. Dan is het al kapot. Moet ik al geld gaan betalen. Hè? Of dan schopt hij misschien buiten. Maar het goede nieuws is, Jezus was de perfecte mens. Die geen fouten heeft gemaakt. Die de contractbepalingen is nagekomen. Hij heeft zich aan elk puntje van de wet gehouden. Hij heeft zich geofferd. Hij heeft zich steeds naar de wil van God geleefd. Hij heeft zijn bloed vergoten aan het kruis. En daardoor kreeg hij ook alle benefits. De benefits van op te staan uit de dood. De benefits, waaraan hij zei, de benefits, alle kracht, alle macht, alle autoriteit is aan mij gegeven. Op hemel, op aarde en onder de aarde. De sleutels van de dood, van het graf, zijn aan Jezus gegeven. En het goede nieuws is, al diegenen die in Christus zijn, hebben dezelfde voordeel dat Jezus heeft gewonnen. Amen. Dat betekent onder het nieuw verbond staan. En het goede nieuws is, dat verbond kan niet verbroken worden, want Jezus heeft dat door zijn bloed getekend. En dan vroeg jij een heel goede vraag, vorige week. Hoe blijf je dan in Christus? He, inderdaad, want als je in Christus bent, heb je al die voordelen van wat Jezus heeft. Vergeving, he, al die zaken die de identiteit in Christus brengt. Dan vroeg jij, hoe blijf je dan in Christus? Op dezelfde manier dat je erin bent gekomen. Doorheen geloof. Doorheen geloof. En geloof uit zich natuurlijk in daden. Je kunt niet zomaar rondlopen en zeggen, ja, ik geloof maar. Ik laat het niet echt zien. Ja, ik geloof, maar ik ben eigenlijk nog altijd dezelfde persoon. Ik kan nog altijd dezelfde dingen doen. Ja, ik geloof, maar dat woord interesseert me allemaal niks. Nee, als je echt gelooft en je weet wie je bent in Christus, dan ga je denken van, ik wil weten wat die God voor mij heeft. Ja? En doorheen de kennis van het woord van God, doorheen je relatie met God, in gebed en aanbidding, hè, wordt je geloof opgebouwd en wordt die relatie versterkt. Amen. Maar mensen die hun identiteit, hun redding eigenlijk niet bewerken, uitwerken, die beseffen niet meer wie dat ze zijn in Christus. En gaan dus ook niet die voordelen van in Christus te zijn, gaan ze ook niet ervaren. En dat is het spijtige van de zaak. Hè? Dus ze weten niet wie ze zijn in Christus. En ze zeggen misschien dat ze christen zijn, maar ze weten het eigenlijk niet wat het betekent. En dan ervaren ze ook niet die voordelen. En daarmee wou ik u iets laten zien. Vandaag. In Genesis 15. Hoeveel tijd hebben we nog? Trouwens, als er vragen zijn, Lea of Rebecca, laat me weten. Als ik te snel ga, of je begrijpt een woord niet, trouwens, dat geldt voor iedereen. Onderbreek mij. Hè. Genesis 15. Ik lees in de NBV. Welke vertaling heb jij, Rebecca?
NIV.
Oh, zeg, we zitten hier met 100 verschillende vertalingen. We hebben hier de good old trusty King James. Lea, welke lees jij?
Basisbijbel.
BBT, BGT, de Bijbel in gewone taal. Ja. Okay, dat is nog eens een andere. Ik heb dan de NBV, je hebt dan de nieuwe NBV.
Heet dat de
Grootnieuwsbijbel? Grootnieuws, ja, je hebt verschil. Je gaat toch allemaal dezelfde moeten kopen als ik heb.
Ik heb gemaakt. Voor de versterkte Bijbel.
De wat?
De versterkte Bijbel. Ja, dat heb ik
ook nog niet gehoord.
Maar Amplified
Bijbel. Oké. We gaan even naar Genesis 15. Ik ga het lezen in mijn vertaling. Ik ga het traag lezen. Lezen jullie in je eigen vertaling eventjes mee. We gaan lezen vanaf vers 7. Oké. De Heer zei tegen Abraham: Ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Vers 8. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Oké. Vers 9. Haal een driejarige koe, zei de Heer, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. En Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Sorry. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Oké, dan even wachten op het dier. Wat is hier gaande? We hebben hier... Abraham heeft een belofte gekregen. Als je voorheen leest, heel hoofdstuk 15 leest, misschien hebben sommigen dat gedaan, naar aanloop van deze Bijbelstudie, dan weet je dat Abraham heeft een belofte gekregen van God. Hij heeft gezegd, je gaat vele nakomelingen krijgen, ook al had hij nog geen één kind. Ja? Maar je gaat er veel krijgen, zegt God. En ik ga je een land geven waarop die nakomelingen uiteindelijk zullen geraken. En het gaat een land zijn, vruchtenvol, melk en honing. Maar Abraham zat nog niet eens in dat land. En dus hij kreeg twee beloftes. En hij was er precies nog niet. Hij vertrouwde wel op God, want we kunnen daarvoor lezen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Dat is in vers 6. Dat is trouwens een vers dat heel veel gequoteerd wordt door Paulus. Ik ga later Romeinen, al die. Maar in ieder geval. God geeft nu Abraham een visioen. Een visioen. Hij gaat hem een visioen geven, maar vooraleer Abraham dat visioen krijgt, moet hij al die dieren gaan nemen en in de helft gaan snijden. Waarom doet hem dat? Of waarom moet hem dat doen? Weet iemand misschien wel? Ja, dan?
Een beetje. Ik zag het in de Bijbelvertaling en ik heb het ook horen beter.
Ja?
Maar het was een gewoonte in die tijd om dieren in de helft te snijden en verbond en je loopt daar doorheen en je zegt, als ik me niet aan mijn woord houd, dan laat het mij gebeuren hoe het met deze dieren gebeurt.
Amen. Juist. Dus in die tijd, wij tekenen een contract met onze handtekening, of met iets meer, via de smartphone tegenwoordig, hè? En we zetten onze handtekening, voilà, klaar is Kees. Ja? Maar in die tijd, ja, hadden ze dat allemaal nog niet. En zoals dat je zegt, ja, dan pakten ze dieren, sneden ze in, en dat is een heel bloederige bedoeling. Ik weet niet of jij ooit al een dier in twee hebt gesneden, ik nog niet. Nee, maar dat bloed blijft maar gaan. Hè. Dus je moet denken, dat is hier een plas vol met bloed, en wij gaan een contract, en we lopen daardoor onze schoenen vol met bloed, we schudden de hand, zit vol met bloed, en dat wil inderdaad zeggen, jij zegt dit en dat, ik zeg dit en dat, en als het niet gebeurt, als jij je woord niet houdt, laat je dan zijn zoals deze dier, met andere woorden dood. He? Dan komt er dus een vloek op. En dat is hier eigenlijk wat Abraham moet gaan doen. En er kwam dus hier op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Vers 12. En toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. En opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Oké, dat gaan we even overslaan. Vers 17. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Oké, een andere vertaling. De NIV, wil je een keer lezen, vers 17?
When the sun had set and darkness had fallen, a smoke and firefall with blazing torch appeared and passed between the pieces.
Een flaming torch?
Ja.
Oké. Jij leest trouwens heel mooi Engels.
Dank
je. Mag ik de King James nog eens even hebben?
Ja, and it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp passed between those pieces.
We have a smoking furnace, en zoals mijn vertaling zegt, een oven. En wat? Burning light?
Lamp,
ja. Bij mij zei je een brandende fakkel. We zien hier twee elementen die doorheen de dierhelft doorgaat. God wil eigenlijk zeggen, Abraham, ik heb een verbond met jou. Ik heb een belofte aan jou. En weet je wat? Ik ga mezelf eraan verplichten om die belofte te doen laten uitkomen. Het is een verbond met jou, maar jij moet niet tussen die dierhelften staan. Jij moet gewoon aan de zijkant staan en kijken hoe dat er aan beide kanten, langs de ene kant komt er een oven, aan de andere kant komt er een brandende fakkel. Ik zie daar symbolieken in van Gods heerlijkheid, Gods rechtvaardigheid, de oven, dat is Gods rechtvaardigheid die hij uitspreekt over de zonde. En dan hebben we de fakkel, dat is het licht, dat is Gods offer van rechtvaardigheid. Wie is het licht van de wereld?
Jezus.
Jezus, ja. Dit was al eigenlijk een voorafschaduwing. Waarin God liet zien, ik ga mezelf verplichten om te doen laten uitkomen wat ik aan jou heb beloofd, Abraham. En wat was Abraham zijn job? Ja, Abraham was aan het slapen, hij had een visioen. Hij zag het gebeuren. Hij moest niks doen, hij moest alleen geloven dat God het ging doen. En de gieren in vers 11, er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Soms kan het zijn dat de duivel gieren op je afstuurt, niet letterlijk, hè. Maar dat zijn van die afleidingen, verleidingen, zijn leugens die je willen afbrengen van wie je bent in Christus. Zijn leugens die vertellen, God is helemaal niet trouw. Je bent helemaal alleen. Je gaat het allemaal zelf moeten doen. God is helemaal niet goed. Jij moet zien dat je goed bent. Jij moet je genade van God afkopen. Je bent helemaal niks waard. Dat zegt de duivel. Hè? Je bent helemaal niks waard. Terwijl God zegt, je bent veel waard. Want ik heb mijn zoon laten sterven aan het kruis voor jou. Ik heb het bloed van Jezus laten vergieten voor jou. Dat wil zeggen dat ik iets waard ben, nietwaar? Maar de duivel die zegt juist het omgekeerde. En dat zijn die gieren. Dat zijn die... Die komen op dat verbond zitten. Dat God heeft gemaakt op dat nieuwe verbond. Hè? En het enige wat jij moet doen, is weg met je Bijbel. Weg. Het woord van God zit in. Amen. En hoe meer dat je dus weet over dat woord, hoe meer dat je weet over wie God is, hoe beter dat je die gieren kan wegjagen. Snap je? Dan heb je meer wapens in je handen. Meer waarheid om de leugens van de duisternis te bestrijden. Amen. Als je verder leest. Abraham sloeg een verbond met God. Dat vergeten. Sorry. Ik moest niet verder lezen. Dus ik wou maar zeggen met deze vers in Genesis 15... dat het nieuwe verbond is eigenlijk gebaseerd op dit type verbond. Waarin God zichzelf verplicht om al die zegeningen te laten uitkomen voor de mensheid. Wij zijn eigenlijk Abraham aan de kant. En de Bijbel spreekt over wie zijn kinderen van Abraham? Ja, zij die geloof hebben in Christus. Gelaten zegt hij. Hè? Zij die geloven in Christus zijn kinderen van Abraham. En dus wij zijn eigenlijk kinderen, afstammelingen van Abraham. Zoals Abraham aan de kant staat en dat visioen krijgt van die twee, moeten wij een visioen krijgen van het nieuwe verbond tussen God en Christus aan het kruis. En wij mogen daar van profiteren. Prijs de Heer. Amen. We moeten wel zien dat die gieren weg zijn. Halleluja. Maar dat is ook iets waar God ons genade in geeft. We gaan een paar gieren wegjagen. Oké, groepswerk. Hoeveel tijd heb ik nog? Wie van jullie houdt van groepswerk? Ja? Oké. We gaan een keer zien. Wat zijn nu zoal de voordelen van in Christus zijn? Wat zijn de voordelen van uw nieuwe identiteit? Want we hebben het de hele tijd over, over nieuwe waarden en normen en voordelen ten opzichte van voordat je gered was, hè, ten opzichte van voordat je in Christus was. Wat zijn zoal de voordelen? Je kan zeggen, ik ben een kind van God, dus ik ben, ik zal één ding zeggen, ik ben een kind van God, dus ik ben geliefd. Ja, de Bijbel zegt, ik ben geliefd, I am loved in Christ. Ja? Niet omwille van wat ik heb gedaan, maar omwille van mijn geloof in Christus, amen, ben ik ook geliefd. Halleluja. Dus de vraag is, kom met 5 voordelen. En je mag per 2 werken, jullie mogen niet, jij mag alleen werken, je kunt dat wel, jullie mogen per 2 werken. Je moet komen, je moet maar even denken aan je Bijbel. Als je op één ding komt, ik heb het al één ding gezegd, dat moet je niet meer gebruiken. Hè? Dus ik ben een kind van God, dus ik ben geliefd. En zo wil ik er nog 5 aan. Oké? Okay? Ja, zoiets zeggen, hè? Als je iets moet opschrijven, of... Er alleen. Ik ben een kind van God, dus ik ben... I am... Oh ja, en degenen die online zijn, die jullie mogen meedoen, hè? Johanna?
Moet ik het intippen?
Ja, jij mocht in de chat intippen, moeder.
Oké.
Okay. Voordelen geven.
Maar moet er ook een tekst erbij, nee?
Het moet wel gebaseerd zijn op een vers, ja, maar nee, je moet er geen...
Ah, oké. Okay.
Moet ik nog een voorbeeld geven? Moet je ook papieren? Of?
Ik heb er 5.
Oh. Ah, dat is waar, Johanna. Dankjewel, Johanna.
Ah ja. Ik heb er ook 5.
Heb je er ook 5? Allee, de oudere generatie is eerst, hè. We komen er wel samen. Hoeveel hebben we er aan? 3 is genoeg. Hoeveel hebben jullie er aan?
Bijna 2.
Dat is ook goed. Dat is ook goed, want ik heb nog een paar andere vragen, anders gaan we het niet geraken. Oké, we gaan eens zien. We gaan beginnen met Emmanuel. Emmanuel, welke heb jij? Ik ben een kind van God, dus?
Meer dan een overwinnaar.
Wauw. Ik ben meer dan een overwinnaar. Dat is een vers in Romeinen 8. Hè? Vers, kun je juist van achter ergens 30 of zo. More than a conqueror. Had nog iemand die? Nee?
Okay. Ik had die nog.
Sorry?
Ik had die nog overwinnaar.
Oh, ik ben een kind van God, dus ik ben gered. I am saved. Very good. Dat heb je in een vers voor nodig. Dat vind je overal. Oké, okay, ja.
Hoeveel ben je
geheiligd? Oh, ik ben geheiligd. Had nog iemand die? Ik ben een kind van God, dus ik ben geheiligd. Heel goed. Dan gaan we terug naar onze vriend Emmanuel.
Ik ben gerechtvaardigd.
Very good.
De twee dat we niet afgemaakt.
Oké, denk er nog even over na. Online heb ik ook iemand gezien. Johanna, jij hebt gezegd, ik ben een kind van God, dus ik ben uitgekozen om in zijn eeuwig leven te mogen delen. I am chosen. Ik ben verkozen, uitgekozen. Mijn moeder heeft gezegd, ik ben een tempel van de Heilige Geest, meer dan een overwinnaar. Geroepen ook om voor God te leven, inderdaad. Oh, ik ben een mede-erfgenaam. Had iemand die? Nee? Gerechtvaardigd door geloof, genezen. Ik ben genezen. Oké, okay, ja.
Ja, ik wil zeggen, we zijn bekrachtigd met bepaalde gaven.
Ah, ja. Begenadigd.
Begenadigd, ja.
Oké, okay. Ja. Dat is waar. Je hebt gaven gekregen in Christus. Autoriteit. Iemand? Emmanuel, ja.
Vergeven.
Ben vergeven. I am forgiven. Halleluja. Dat is een goeie, die had nog niemand, denk ik.
Nee, ja, joh.
Ah, punt erbij. Wacht, wie heeft er nog iemand iets dat nog niet gezegd is geweest?
Dus ik ben een betere versie van mezelf.
Ah, inderdaad.
Mijn ouders zijn
In Christus zeg je Lea 2.0. Amen. Zelfs meer dan 2.0. 10.0. Laatste update. Met alles erop en eraan.
Heb je nog iets speciaals?
Oké, nog een Emmanuel, heb jij nog iets?
Ik ben als Christus was in deze wereld.
Ik ben?
Als Christus, wij zijn als Christus was in deze wereld.
Ah, en je bent zoals hem, like him.
Yeah.
Oké, okay, ja, heel goed.
Wat zeggen we, zijn waardig?
Oh, valued. Ik ben waardig, omdat hij waardig is. Mm-hmm. Het is heel belangrijk dat alles wat je doet in je leven moet gebaseerd zijn op wie je bent in Christus. Dus als jij niet beseft dat je waardig bent, dan ga je met een minderwaardig gevoel doorheen het leven. En dan gebeuren er allemaal slechte beslissingen. Dan ga je altijd proberen andere mensen voor u te krijgen en hun goedkeuring af te kopen en weet ik veel wat nog allemaal, omdat je minderwaardig bent. Maar in Christus ben je meerderwaardig. Amen. Dank u, Jezus. Het is zo... Oh, dat is hier precies af. Oh, sorry. Dat heeft ook te maken met gebed. Ja? Alles wat je doet in gebed, hoe dat je bidt. We moeten niet beginnen vloeken, omdat er een vijand voor je deur staat en dan gaat misschien dit en dat van je afpakken. En dan begin je te vloeken en kwaad te spreken. Dat is niet via de identiteit van Christus. Mm-hmm. Amen? Want in Christus ben je vergeven. En Jezus zegt, als jij bent vergeven, dan vergeef anderen. Mm-hmm. Amen?
Nou, we gaan ook andersom met bepaalde problemen.
Dan gaat het anders inderdaad. Ja. Er zijn waarschijnlijk nog tientallen. Wat lief?
29.
Ja, de vruchten van de geest. Ja. Goed, nu een andere vraag. Wat weerhoudt mensen ervan te geloven en uit te leven wie ze zijn in Christus? Dus al die puntjes die we het juist hebben opgesomd, hè? Ik ben genezen, ik ben waardig, ik ben geliefd, ik ben gerechtvaardig, heilig. Oh, al die fantastische, ik ben de nieuwe versie van mezelf. Wel, hoe komt het dan mensen? Of wat stopt mensen om dat te geloven? Ik heb het over christenen. Mm-hmm. En om dat uit te leven in hun leven. En dus de vraag is, ik ben een kind van God, maar ik voel me niet geliefd. Of wat zijn zo excuses waarmee mensen afkomen? Wat kan er allemaal... zaken zijn in mensen hun levens dat hun stopt om die maar te zeggen. Oké, weer hetzelfde groepswerk. Ik krijg 2 minuten. Je moet geen versen gebruiken, het is gewoon een beetje, alhoewel er zijn er wel een paar versen die erover spreken. Paulus sprak er wel veel over. Waarom? Wat stopt een mens, een christen? Oh, er zijn verschillende redenen. Maar het is goed dat je ze kunt benoemen. En dan kan je daar vooruit kijken. Maar we gaan dus bij Hanna beginnen. Hanna? Heb jij er een?
Ja, tegenslagen in het leven.
Ah. Wat weerhoudt de mens tegenslagen in het leven? Dus dat je gaat focussen op je problemen. Ja? Op de tegenslagen van het leven. Dat kan mensen inderdaad van tegenhouden, inderdaad. Dat kan zo vergroot worden dat ze niet meer kijken naar de zegeningen. Emmanuel.
Omgeving.
Sorry?
Je omgeving.
Hun omgeving. En bedoel je dan slechte omgeving?
Ja. De situatie.
Dat is gewoon die atmosfeer waar je dagelijks in bent. Met ja. Mensen, met werk.
En hoeft dat daarom noodzakelijk slecht te zijn?
Want het zijn allemaal stemmen. En zoals veel ongeloof in je gesproken wordt, dat ja. Bent hier niet.
Ja, ja. Dus de omgeving die jou eigenlijk negatief beïnvloedt in je relatie met God. En meestal denken we aan omgeving in een slechte omgeving. Maar als jij in een goede omgeving woont, met veel rijkdommen, is dat evengoed een verraderlijk iets. Hè? Kijk maar naar Hollywood, mm-hmm. Hè, waarin dat alle geld van de wereld, succes, maar dat is ook een val, hè? Een valkuil, hè? De rijkdommen. en successen. Maar wat doe je daaraan als je in zo'n omgeving zit?
Nou,
nee, stel dat je in een slechte omgeving, een slechte thuissituatie, mensen die je niet appreciëren, leugens. Ja, wat kan je daar
beginnen met bidden, zoals dat is het begin. En dan blijft het gebruik, want elke situatie is anders. Want sommige mensen kan je niet af.
Dat is waar.
Sommige omgevingen zit je vast. Maar als je eraf kan, mm-hmm. als je... als je zelf kan separaten daarvan, dan...
Soms is het natuurlijk niet mogelijk. Hè?
Soms is het niet mogelijk.
Ja.
Maar altijd in een situatie zijn er wijzere manieren hoe je jezelf kan gedragen.
Dat is waar.
Want of je wordt veranderd door je omgeving, of je verandert je omgeving.
Ja, dat is goed. Daar kun je al beginnen voor te bidden. Hè? Dus je begint te bidden van, heren, laat mij de mensen veranderen, in plaats van dat de mensen mij veranderen. Ja. Very good. Very good. Hadden jullie iets
dan? Dat heb ik niet altijd, waar je zegt, van
Jij
de persoon bent die de mensen veranderen, dat kan niet altijd.
Nee, maar je kan er wel voor bidden. Hè?
Ja.
Hij wil daarmee zeggen...
Maar het is niet altijd zo uitkomt. Als
je
weet, toch?
Nee, maar je kunt er wel voor bidden en vragen, in plaats van te focussen op slechte omgevingsvariabel, dat je, God soms trekt u daaruit, hè?
Mm.
Hè? Maar als je daaraan uit wordt getrokken en je hebt daar niks uit geleerd en je zegt dan van ja, ze zijn allemaal tegen mij, zo'n slachtofferrol, hè? Als je dat dan meeneemt, dan komt er weer een andere situatie en dan ga je daar ook weer vanuit moeten gaan geraken. Dus op de duur moet je zo sterk zijn dat je zegt van God, ik ga me nu niet meer de slachtoffer zijn, ik ga de oplossing zijn.
Mm.
Want er is geen één perfecte situatie, iedereen heeft het wel moeilijk. Ik bedoel, op de werkvloer is ook niet perfect, geen één thuissituatie is perfect, maar er zijn inderdaad waarin dat de toxische situaties zijn waarin dat je, waaruit dat je moet gaan. Maar daar gaat het waarschijnlijk over negatieve invloeden, mensen, gelijk vrienden.
Vrienden ook,
heel erg. Vrienden, hè, wanneer dat je met vrienden uithangt. Dat is trouwens een heel goeie, hè? Dus uw vriendengroep. Wie is je vriendengroep? Ja? Choose your friends wisely. Want zij kunnen je heel hard beïnvloeden. Ja? En dan is de vraag, ga ik hun beïnvloeden of gaan zij mij beïnvloeden? En als je ziet van, het heeft geen effect.
Ja. Om de stap te nemen.
Ja.
Om mijn eigen te beschermen ook. Hè?
Ja. Want ze gaan niet allemaal luisteren. Hè? Oké, sorry, dames.
Maar ik heb stress van dagelijkse dingen.
Sorry?
Maar ik heb stress van dagelijkse dingen.
Ik heb stress van dagelijkse dingen. Oké, dus je wilt zeggen je wordt overladen met angst, stress?
Ja.
Ja, en dus mensen focussen zich dan te veel op de angst in plaats van op de zegeningen van God. Heel waar. En is dat iets wat jullie ervaren? Hopelijk niet.
Ik had echt... Februari dit jaar was heel erg moeilijk voor mij, want ik was eigenlijk echt heel erg bang van iets waar ik zelf niet echt op lette wat God voor me wou doen. Ik was meer bang en ik lette niet veel op eigenlijk.
Ik snap het. Zorgen. Ja, dat is waar. Dat zei mijn moeder ook juist op de chat. Zorgen. Die veroorzaken stress en dan kan je er alleen maar over denken. Hè? Dan blijft aan je kop en je hoofd zitten en dan denk je niet meer aan de zegening en wie je bent. Ja, dat is heel waar. Dat kan ik er zeker vanaf wel. Ja, iemand anders.
Is dat dus, hè? Veroordeeld worden door anderen? Ja.
Condemnation. Ja. Veroordeling. Heel hard, inderdaad.
En ook als je gepest wordt of zo.
Ja.
Onder bepaalde omstandigheden of zo.
Dat is waar.
Dat is niet altijd... Denk van het begin, dat zijn gewoon situaties die zich daar voordoen in je leven. En dan word je dan door anderen anders bekeken op dat moment.
Ja, ja.
Ik ben ooit gepest geweest.
Mm-hmm.
Ik heb nooit geslagen, dus ik heb gewoon iemand weggeduwd.
Ja.
Omdat ik door om naar school te kunnen gaan.
Ah, ja.
En ze stonden allemaal op mij en ik kon echt niet door.
En leeft dat nog in u?
Soms.
Ja,
maar... Als ik anderen of dit week had ik iets gezien, die zelfs hadden, maar van kinderen die gepest werden door grote kinderen.
En dan komt dat terug.
Ja, ja. En dan denk ik
dan moet, als dat gevoel naar boven komt.
Ik weet het normaal niet, maar ik zeg dat dan dikwijls als ik iets zie en dan krijg ik zo van die nieuwsflash door.
Ja.
En dan zie ik zoiets, dan denk ik, ai.
Dat is zoals...
Waarom doen ze dat? Ik snap dat niet.
Ja, dat is verschrikkelijk. De pesterijen op...
Mensen, die kleine kinderen.
Dat is waar. Ik weet het. Maken jullie dat ook mee zo op de school? Schoolpesterijen en zo?
Ja, Leon? Ik heb het nooit meegemaakt, maar een vriendin van mij werd wel gepest.
Ja.
Omdat ze, ja, ze was wel een beetje... Ze was niet zo goed in haar hoofd.
Mm-hmm.
En ze werd daarvoor gepest en zo, geslagen. Mm-hmm. Haar portemonnee werd ooit gestolen met haar bankpas en haar identiteit. Ja, ze werd ook elke dag lastig gevallen.
Dan laat me denken, er was een meisje op mijn school en ze was nieuw volgend schooljaar. En ze had oranje haren en daarvoor werd ze gepest. Maar ze zingt graag op YouTube. Dus dat is een kanaal waarop ze zingt en iedereen zat haar liedjes zeg maar uit te lachen.
Ja.
En ook haar oranje haren en hoe ze eruit zag.
Het is toch wel erg, hè? En op social media wordt ook heel veel gepest op school. En heb jij alles meegemaakt of zien gebeuren in your high school, middle school?
Mijn high school was niet zo.
Nee? Nee. Oh, is goed. Maar wat zou jij dus als christen, hè? Dus je maakt dan mee, die veroordeling, vingerwijzen, pesterijen. Het kan u weerhouden, hè? Want je voelt je natuurlijk slecht. Het kan zelfs, hè, zoals je zegt, zoveel jaren nadien, hè, 60 jaar nadien, dat kunnen trauma's opleveren. Pas op, hè, onderschat pesterij in uw jeugd niet, hè, want mensen nemen zich daar mee. Maar wat doen wij er dan tegen als christen, of zouden we moeten doen? Hoe kunnen we daarop reageren als dat gebeurt bij uzelf? Hoe zou je daarop kunnen reageren vanuit uw identiteit in Christus?
Bidden,
inderdaad. En wat zou je dan bidden? En dan niet vervloek. Heren, vervloek mijn pesters. Stuur ze naar de hel. Laat de grond geopend worden. Slorp ze op en laat zwaarden het hemel op hun hoofd neerdalen. In Jezus' naam, amen. Halleluja. Was ook, sommige bidden zo, hè. En dat kan misschien even goed voelen. Hè? Zo van, hey God. En dan zijn ze daar misschien vanaf. Maar wil niet zeggen dat het het juiste gebed was, hè. Dat is ook een manier om ermee om te gaan natuurlijk, hè? Kwaad worden. Hè? Maar wat denkt u dat de beste manier is dat u in Christus echt zou doen laten groeien?
Ik denk dat dat niet gebeurt, dat mensen die u pesten of dat die inzicht krijgen en wat ze gedaan hebben.
Heel goed,
zo.
Heel goed.
Dat kan heel raar.
Dus dat je eigenlijk bidt voor uw vijand.
Ja.
Oké, heel goed. Dat is een moeilijke, hè. Bidden voor zij die u pesten? Dan moet je al volwassen zijn in het geloof. Maar dat is niet heel goed, ja?
Ik zou ook bidden, net als wat ze zei, dat God hem ook kan vergeven.
Ja.
En dat hij mij kracht geeft.
Wow.
Dat ik niet helemaal meer kan over nadenken. Als ik trauma's had gekregen.
Dat is heel goed, heel goed. Natuurlijk is het makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is inderdaad waar wij de kracht van God krijgen om dat te kunnen uitvoeren. Zou jij ook hetzelfde doen, Emmanuel?
Ik zou... voordat dat wat kan gebeuren, geef aan God. Gewoon alleen zitten in je kast.
In je kast,
En God is de enige persoon waarvoor je iemand na bent. Dus hij weet precies. En dan gewoon vertellen aan hem wat er is gebeurd, hoe je je voelt. En gewoon loslaten. Soms gewoon huilen in zijn presence. En gewoon de dingen die diep. En dan is het zo'n gewicht van je schouders.
Amen.
En... Daarna is het makkelijk om het te vergeven. En dan kan je beter reflecteren.
Dat is waar. Dat is heel goed. Dus bidden voor vergeving. Bidden, zou je ook nog praktische stappen kunnen ondernemen. Ik heb het nu over de volwassenen in het geloof. Het is al een stap dat je ervoor gaat bidden. Fantastisch. Ja? Het is al een hele goede stap dat je er niet helemaal door laat doen. Want pas op, soms kunnen dat heel persoonlijke dingen zijn die mensen tegen u zeggen. Hè? En dat ze over uw uiterlijk beginnen te zeggen. Over bepaalde oranje haren. Of de ene is groot, de andere is klein, de andere is breed, de andere is dun. En dat tast uw zelfwaarde aan. Hè? Wat je kunt zeggen is, Vader, je hebt mij gemaakt zoals ik ben. En ik ben mooi en perfect in uw zicht. En wat die anderen zeggen, is maar een reflectie van hun eigen minderwaardigheid. Waarom dat zij iemand pesten, is omdat zij misschien ooit gepest zijn geweest, of weet ik veel wat. Maar God vergeeft ze, omdat ze weten niet wat ze doen. He? En als je vanuit die identiteit in Christus gaat beginnen te reageren, en dat heeft tijd nodig, amen, maar dan ga je die leugens kunnen terugduwen, en dan ga je zelfs ooit, misschien zelfs je pesters ermee kunnen confronteren. Maar dat is next level. He, dat raad ik niet. Je moet sowieso, vind ik wel, als er... Confronteren in het geloof. Confronteren daarmee bedoel ik, ja, als zij iets zeggen, misschien terugzegenen. Of wat God u inspireert om te doen.
Oh ja.
He, snap je? Zo van, mag ik u een bijbelstudie geven? Mag ik? Ik zie dat je eigenlijk... maar iemand zelf bent die gekwetst. Mag ik voor je bidden? En dan was het waarschijnlijk... bidden, man, je hoeft maar bidden. Bam. Nee, dat is echt wanneer dat God het... maar God kan inderdaad zo reageren in zo'n situaties. Maar,
ja. Ik heb vandaag een video gezien over het leven van Jabez.
Ah ja, Jabez.
Ja, Jabez, ja. En die had ook een heel slechte jeugd.
Ja.
En die heeft zich daardoor niet laten doen, die is echt tot God gekeerd en die heeft God echt gevraagd om gered te worden. En ook ja. En mensen die hem bijvoorbeeld ook gepest hebben of van weet ja. Kan dan, dat God hem redde op het moment dat er zo het, niks aan hem gebeurde.
Ja.
Hij had ook schrik als ze hem zeiden dat ze hem hadden vermoord of zo.
Ja.
Is dat niet echt allemaal?
Over Jabez? Staat er zoveel informatie over die persoon?
Dat was een video.
Maar over, is hij een Bijbelse figuur?
Dat was een Bijbelse video, ja.
Ik kan me niet herinneren. Er staat wel het gebed van Jabez.
Van Jabez of zoiets.
Ja, ik zal het straks eens opzoeken.
In YouTube.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat als er iets op YouTube staat.
Ja.
Ik zal eens opzoeken. Ik weet wel dat er een gebed is van die persoon, maar meer informatie over
hem. Ik stond er wel bij. Ik zeg niet, maar ik weet nog niet wat het allemaal juist is. Ik heb niet alles kunnen zien, maar wel een groot deel.
Goed.
Er zijn ook de versen gezegd waar dat in over je best gesproken is en mijn zoon. Dus,
Goed. We gaan stoppen. Volgende week gaan we over de laatste deel van identiteit in Christus zijn. Laten we allemaal rusten en laten we samen bidden. Amen. Laten we afsluiten. Dank u Jezus. Dank u voor zij die online zijn, Heer. Dank u Heer voor deze jonge groep van mensen, Heer, die gaan ontdekken, Heer, wie ze zijn in Christus. Vader, ik bid, Heer, dat u ons leidt, Heer Jezus, in onze ontdekkingstocht, Heer. Dank u, Heer, dat wij geliefd zijn, Heer, dat we zijn vergeven, geheiligd, rechtvaardig en al die mooie zaken, Heer. Ik bid, Heer, dat de leugens van de vijand in de naam van Jezus ons niet zullen overmannen, Heer, dat ze ons niet zullen beïnvloeden, Heer Jezus. Ik dank u voor uw bescherming. In Jezus' naam. Amen. Dank u.
Amen.
Amen.
Johanna, tot de volgende.